Goedemiddag, Christophe van Wortel.
Goedemiddag, Is.
Jij bent cyber-expert. Ja? Dat is, wat voor opleiding volg je om cyber-expert te worden?
Eigenlijk is er geen specifieke opleiding voor aangewezen vandaag de dag. Cyber is een heel brede term om eigenlijk alles te benoemen wat dat te maken heeft met... Ja, laat het ons de gevaren en veiligheid op het internet noemen. Maar ik heb een achtergrond in informatica, dus ik heb een informatica-opleiding gevolgd. Om dan daarna van carrière te veranderen en bij de politie aan de slag te gaan. En daar was eigenlijk al heel snel duidelijk dat zeer weinig collega's een informatica-achtergrond hebben en dat de nood voor informatica-kennis redelijk groot was. En vandaar dan uiteindelijk doorgegroeid te zijn naar cyber-expert van de federale politie.
Ja, want er is toch wel wat digitale criminaliteit, hè?
Ja, zeker de voorbije jaren. Het is sinds corona eigenlijk dat we merken dat de digitale criminaliteit een enorme boost heeft gekregen. En eigenlijk is dat heel logisch. Iedereen moest binnenblijven, ook de criminelen. Dus die moesten hun werkterrein wat gaan verleggen. En die zijn dan uitgekomen op het gemak het internet, waarmee dat je een heleboel risico's die je anders, als je bijvoorbeeld inbraken gaat plegen, kan vermijden. Hey, je moet fysiek niet meer op de straat, je hebt het risico niet van mensen tegen te komen, de blaffende honden, noem maar op, opgepakt te worden door de politie.
Herkend te worden, gefilmd te worden, ja.
Voilà, die dingen. En bovendien, dat is ook een hele grote, je bent onzeker over de buit. Je weet niet wat je in een huis gaat vinden, terwijl we zien dat nu met de hulpmiddelen die andere criminelen ter beschikking stellen voor andere criminelen, dat je eigenlijk gewoon, in plaats van zelf proactief op zoek te moeten gaan naar buiten, slachtoffers zich aanbieden. Het is ook veel lucratiever. Hè.
Hoezo? Slachtoffers zich aanbieden? Hoezo? Slachtoffers bieden zich aan?
Wel, dankzij die hulpmiddelen, we noemen dat cybercrime as a service, dat zijn criminelen die diensten verlenen, ofwel verhuren, ofwel verkopen online. En dat zijn hulpmiddelen, dat zijn bijvoorbeeld phishing, wat dat bij uitstek op dit moment de grootste vorm van online criminaliteit is. Vandaag, dat kan je eigenlijk, en ik overdrijf niet als ik zeg... gaan shoppen, online, shoppen producten kopen die je helpen om digitale criminaliteit te plegen. En een van die zaken die je onder andere kan huren of kopen, dat noemen we phishing kits. En dat zijn kant-en-klare producten die bij phishing gaat men eigenlijk via een bepaald medium een bericht krijgen. Dat kan een sms zijn, dat kan een link zijn in een mail, dat kan een link zijn in een advertentie. Je klikt daarop en je gaat naar een valse website. En dat is nu net, die phishing kits zijn zodanig gebouwd dat er van alles al in voorgebouwd zit. Valse websites onder andere van iets van ING, de banken bij ons, Fluvius, noem maar op. En die dingen kan je huren. Je wordt zelfs geholpen, dus daar is ook een vorm van helpdesk bij, waarbij dat mensen, de andere criminelen, u helpen om dat te installeren en actief te maken.
Ja, en een beetje te personaliseren misschien. Van kijk, dat moet dan de situatie in ons land aangepast worden? Of,
Ja, heel juist. En dan kan men, dus die phishing kit, die zijn actief, die zijn draaien. En op dat moment stuur jij al alle potentiële slachtoffers een mail of een sms of wat dan ook met een link. En dan zet natuurlijk, het enige wat die crimineel op dat moment moet doen, is wachten totdat iemand op zijn link klikt. En dan kan die echt één op één met dat slachtoffer in contact treden om die dan te doen geloven dat er bepaalde manipulaties nodig zijn van bijvoorbeeld inloggen met iets mee, dan wel inloggen via uw digipas, noem maar op. Dus dat zijn redelijk geavanceerde middelen die men ter beschikking stelt van andere criminelen om digitale criminaliteit te kunnen plegen.
Dus in dat pakketje zit dan ook een onwaarschijnlijk lange lijst met e-mailadressen bijvoorbeeld, of met telefoonnummers?
Ja. En die zaken kan men dan ook weer online kopen. Hè, het is bijna schering en inslag vandaag de dag als je gaat kijken naar wat we noemen datalekken. Ja, dus er wordt van ons, van burgers, verwacht dat we ons overal maar registreren, onze gegevens achterlaten. Maar het probleem is natuurlijk dat bij die partners waarbij je gegevens achterlaat, dat er wel een bepaalde vorm van veiligheid, cybersecurity, privacy moet gehanteerd worden, om ervoor te zorgen dat die gegevens gevrijwaard worden. En zo hebben we onlangs nog een datalek gehad bij Orange. Hè? Een hele tijd geleden bij onder andere Limburg.net. Ik las gisteren nog dat er bij een heel groot boekingsplatform in Nederland bijvoorbeeld heel veel slachtoffers waren gemaakt. En die gegevens, die kan je ook gewoon online kopen. En het gaat zelfs zover dat bepaalde lijsten worden samengesteld. Dus dat je echt kan gaan vragen, ah ja, ik ben vandaag de dag op zoek naar een lijst van slachtoffers uit de regio Antwerpen, die 65 plus zijn. En dat zien wij ook effectief in onderzoeken. Dat wij online, als wij de berichten volgen van die criminelen, dan zien wij ook posts waarbij dat criminelen die zo'n phishing kit hebben aangeschaft, dat die heel specifiek gaan vragen, kunnen wij bijvoorbeeld BE-leads, noemen ze dan, ze noemen dat leads, aanschaffen voor 65-plussers.
Ah ja, omdat ze ervan uitgaan dat die kwetsbaarder zijn, omdat die minder vertrouwd zijn met het hele digitale gedoe. Ja.
Inderdaad. En dat bevestigen de cijfers ook, als we dan gaan kijken naar wie dat er het meeste nadeel heeft, wie dat er het vaakst getroffen wordt, ja, dan zien we dat, pas op, hè, want het is het enkel en alleen phishing bijvoorbeeld, daarin zien we dat vooral senioren worden getarget, hè, dat zij het doelwit zijn, terwijl alle andere vormen van criminaliteit, online criminaliteit, is zowel verdeeld, evenredig verdeeld. Dus nu, bijvoorbeeld bij jongeren zien we dan meer dat zij online worden opgelicht als het gaat over aankopen doen.
Nu, voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen over e-mails, maar bijvoorbeeld een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje, van Cardstop. Dat is dan eigenlijk ook phishing. Dus ja, die hebben dan waarschijnlijk ook een hele lijst telefoonnummers gekregen, misschien ook, ik ben al 60 plus, hè. En dan krijg ik een telefoontje en ik krijg eerst een muziekje en dan komt er iemand aan de lijn die dan zegt van, er is een verdachte... We hebben gezien dat er een verdachte poging is geweest om van op uw rekening geld over te schrijven naar een rekening in Duitsland. En hebt u uw kaartlezer bij de hand? Ik zag hem al aankomen. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. Maar hoe... ik zei op het moment van, kijk, meneer, ik had het wel door, maar ik wou hem wat aan de lijn houden. Ik zei van, kijk... U beschermt mij dus tegen hackers, dat is wel heel lief van u. U bent een soort van ridder, dus maar dan zonder paard. Ik zeg, maar u kunt eigenlijk ook wel een scammer zijn. Hoe komt u bijvoorbeeld aan mijn telefoonnummer? En hij zei, mevrouw, maar hier, dit is het nummer van uw bankkaart. En dat had hij gewoon. Hoe komt hij daaraan?
Ja, dat zijn dan dus gegevens die inderdaad gelekt zijn. Dus die zijn online te koop. En hoe komt dat? Ja, omdat wij onze bankkaartnummer hier en daar
inderdaad een
keer moeten achterlaten voor een betaling uit te voeren, dat die platformen worden gehackt en dat die gegevens worden gecombineerd.
Ja, om de
dus haverklap. Het kan zijn dat in de ene datalek dat uw e-mailadres, voornaam en achternaam gelekt wordt en dat in een ander datalek uw e-mailadres en bankkaartnummer lekt. Wel, en dan worden die lijsten worden samengesteld, hè, waarbij dat uw gegevens dan, van maakt niet uit van waar dat ze komen, allemaal worden samengevoegd. En hoe meer dat ze weten, hoe beter natuurlijk. Ja,
want hoe overtuigender dat ze kunnen klinken, natuurlijk.
Ja.
Nu, de aanleiding voor mijn interview is eigenlijk niet zozeer die phishing en zo, maar wel een artikel in de krant over identiteitsdiefstal. Dat vind ik echt wel... Dat klinkt dystopisch gewoon. Hè? Vorig jaar waren 10.000 Belgen het slachtoffer van identiteitsfraude. Wat gebeurt er dan precies?
Ja, eigenlijk is dat geen nieuwe vorm van online criminaliteit. Zien we dat eigenlijk dat de cijfers dan hier redelijk constant zijn. Alhoewel dat ik vrees dat we hierin, de vele datalekken, toch een bepaalde evolutie, negatief dan, zullen gaan zien naar de toekomst toe. Maar dat is dus uw gegevens, die daar via een datalek lekken, dan wel dat gestolen worden, maar dat kan ook fysiek zijn. Hè. Dus het kan ook zijn dat uw identiteitskaart wordt gestolen. Maar bij identiteitsfraude gaat iemand uw identiteit overnemen. En dan kan dat kan van alle vormen aannemen. Hè. In het geval van het artikel was dat nu een jonge kerel die zijn pas ooit kwijt was geraakt en daar was dan een kopie van gemaakt. En die kopie die werd te pas en te onpas gebruikt. Waardoor dat die jonge man zich heel vaak moest gaan verantwoorden bij de politie om aan te tonen van ja, maar ik was dat niet. Hè.
Ja,
En dat
nee,
maakt het nu net zo lastig.
ja, het ging er om, met name om, inderdaad, ik herinner het mij, dat hij heel de tijd maar boetes kreeg voor verkeersovertredingen en boetes voor zwart rijden op de trein. Dat hij zei van, ja, maar ik was daar helemaal niet. Maar dan wordt het wel lastig, want dan krijg je eigenlijk, dan moet hij gaan bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. Dat is omgekeerde bewijslast.
Ja, inderdaad. En dat is nu net de grote uitdaging als slachtoffer. Ja, dat je moet gewoon bewijzen dat je ergens niet was. Dus dat is het hele lastige. Maar binnen criminele organisaties zien we ook heel vaak identiteitsfraude opduiken. Waarbij de identiteiten die gelekt zijn online bijvoorbeeld worden gebruikt om rekeningen af te sluiten. En op die manier kan dan crimineel geld witgewassen worden. Of waarbij dat identiteiten worden misbruikt om simkaarten te kopen, waarmee dat jij dan bijvoorbeeld eens telefoontjes krijgt van Kaartstop.
Ah bon? Ja, maar dat was geen. Ja, hoezo? Dus dat zou te maken hebben met het feit dat mijn identiteitskaart ergens.
Dat zou kunnen dat iemand anders identiteit op dat moment gebruikt is geweest om een simkaart aan te kopen, hè. En dan kan die gebruikt worden in het systeem om rond te bellen. Hè. Dus hetgeen wat jij daar straks benoemde. Hey, ik word dan opgebeld door Cardstop. Hè. Dat is een vorm van phishing. We noemen dat phishing met een V, omdat dat te maken heeft met voice. Hè. Je hebt dan ook smishing, dat is dan met sms'en. Je hebt quishing, dat is met de QR-code. Maar om te kunnen telefoneren heb je een telefoonnummer nodig, heb je een
En wishing,
simkaart nodig,
sorry.
fysiek of digitaal. En tegenwoordig hebben we ook e-sims. Maar die moet je kunnen kopen, legitiem. En daarvoor heb je heel vaak een identiteit nodig. Pas op, er zijn manieren om zonder identiteit die dingen aan te kopen, maar dat is heel vaak in het illegale milieu. En het is wel zo dat onze telecomproviders ondertussen al wel in sommige gevallen een onderscheid kunnen maken tussen wat dat legitieme simkaarten zijn en illegale, en dat dan al proactief gaan blokkeren.
Ja, en kunnen ze bijvoorbeeld op de trein niet zien of een identiteitskaart oké is?
Dat zou in principe moeten kunnen. Hè. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier van waarop dat je controleert en in hoeverre dat je die persoon dan gelooft. Hè. Je wekt die vertrouwen op jou of nee. Er is een overheidsprogramma, CheckDoc, wat dat u in staat stelt om na te gaan of dat een identiteitskaart al dan niet gestolen is geweest of op dat moment effectief gestolen is. En dus in de systemen gemarkeerd staat als zijnde, ja, mag niet meer gebruikt
Nee,
worden door gestolen.
verbrand.
Ja, inderdaad. Maar ja, dat is des mensen, hè. Ik bedoel, dat zou kunnen, dat op dat moment een conducteur inderdaad vanuit naïviteit, goedgelovigheid of empathie zoiets heeft van, ah ja, oké, ik krijg hier een kopie van een identiteitskaart gepresenteerd. Voor mij is dat voldoende.
Maar zij kunnen die app van de overheid niet gebruiken, die CheckDoc.
Iedereen kan die gebruiken,
Ah
ook
ja.
jij kan die gebruiken. Ja.
Ah, kijk eens aan.
Ja. Niet de meest gebruiksvriendelijke, moet ik er wel
Oh.
bij zeggen. Dus je gaat, dat is karige informatie. Je gaat het hit of no-hit zal er tevoorschijn komen. En hit wil zeggen, ja, het staat in onze systemen bekend als zijnde een kaart die gestolen, dan wel, of toch waar dat iets mee scheelt, die geschrapt is.
En dan kun je zeggen van, sorry, maar ik trap er niet in. Voilà.
Ja, voilà.
Nu, ik zag hier dat er mensen zijn die pleiten naar een volledig digitale identiteit. Dus geen fysieke identiteitskaart meer. Hoe zou dat dan werken?
Hoe dat juist in zijn werk zou gaan, ja, daar moet ik mij ook zelf van alles bij gaan voorstellen. Ik weet het niet goed, maar ik zie daar wel heil in. Het is te zeggen dat in de maatschappij van vandaag is zo goed als alles digitaal geworden. Alles gaat razendsnel. En dus als we nog werken met fysieke, oudere systemen, dus denk aan een fysieke identiteitskaart die gestolen is, die dan visueel moet gecontroleerd worden, maar dus niet via een digitaal systeem, ja, dan loop je natuurlijk, dan is het risico groter dat niet gaat gedetecteerd worden dat die gestolen is. Dus ik zie daar wel een vorm van winst in. Ja, dus waarbij dat we effectief, maar dan weet ik ook niet dan, hoe dat we dat juist gaan doen. Maar ik ga er dan weer vanuit dat dat zal zijn, dat dat op een smartphone een bepaalde identiteit is.
Kijk, daar gaan we al. En ik heb geen smartphone. Wat dan?
Zie, voilà. Dus dat zijn dan weer de nadelen. Want ja, het voordeel is dan dat het is een digitaal systeem is, dus daar kunnen een aantal veiligheidsmaatregelen worden ingebouwd die detectie van gestolen identiteitskaarten veel grondiger, sneller, beter gaan kunnen uitvoeren. Maar effectief, dan zijn we weer afhankelijk van iets anders, een smartphone onder andere.
Voilà.
Wat dat ook zou kunnen is dat een ander systeem is, dat het toch een soort fysieke kaart is of een fysiek toestelletje waar dat voortdurend met internet verbonden is. En dus zelf updates, voortdurend kan updaten of dat de identiteit wel juist is, ja of nee. Ja. Dus er lijken mij wel wat oplossingen mogelijk, maar ik laat er dan de slimmere mensen over om daarover na te denken.
Ik vind dat toch ook wel een beetje akelig. Zo. Ik noem de smartphone al lang de vrijwillige enkelband. Nu, als daar uw identiteits aanhangt, dan kan de overheid voortdurend zien wie waar is, bijvoorbeeld.
Ja, dat heeft dan weer te maken met privacy. En dan zou in dat systeem wel heel duidelijk moeten gevat worden dat dat niet iets is waar de overheid zomaar mag beginnen volgen.
En dan gaan die dat ook niet doen.
Dat weet ik niet. Ik weet niet wat dat... Maar wat je wel bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, is we vergelijken het met een soort computertje wat dat met het internet verbonden is, maar waarbij dat die gegevens, dat wij die in eigen beheer hebben, of... dat is perfect mogelijk, hè. Dat zoiets synchroniseert met een andere databank, maar waarbij dat locatiegegevens onder andere niet zullen gedeeld worden.
Mm-hmm. Ja, ik vind dat toch heel kwetsbaar klinken. En trouwens, die gegevens zouden dan ook gehackt of gestolen kunnen worden. En dan is het hek helemaal van de dam.
Ja, klopt. Dus dat is weer het andere risico waarmee dat je te maken hebt. Dus ja, dat is zoals dat Cruijff zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk voordeel heeft zijn nadeel, elk nadeel heeft zijn voordeel. Je kunt inderdaad een systeem, de fysieke identiteitskaart, blijkt vandaag de dag dat toch een aantal tekortkomingen heeft. Dus een nieuw systeem, een nieuw digitaal systeem. Maar dat gaat natuurlijk ook gepaard gaan met een aantal risico's, al dan niet.
Ja, ik zie al zo'n toekomst waarin dat dan die digitale identiteit eigenlijk de kern van een persoon wordt en het fysieke wezen dat eraan hangt, een soort bijzaak zo. Oh ja, dat is... dat je dan eigenlijk, als die identiteit gestolen is, dat je zelf eigenlijk bijna niet meer bestaat. Want dat is misschien een beetje heel absurd.
Ja. Ik ga er wel vanuit dat zo'n vaart niet zal lopen. Hè. Een soort tussensysteem zal komen, dat beide dingen nog mogelijk zijn. Maar goed, ik zeg het, we zijn op dit moment aan het voortgaan op veronderstellingen. Wie weet, wat brengt de toekomst?
Ja, dat is... Oké, nu nog eventjes, jullie hebben een website met een mooi overzicht van allerlei soorten van digitale oplichtingen. Want we hebben het nu over phishing gehad en over die identiteitsdiefstal, maar er zijn nog wel dingen, hè?
Ja, er is voor ieder wat wils. Hè.
Dus, fantastisch.
Een heel breed arsenaal aan digitale criminaliteit. En vanuit de federale politie hadden we gemerkt dat er toch dringend nood was aan wat sensibilisering en preventie. En een soort centraal punt, een centrale pagina waarbij, waarbij het gemakkelijk is voor burgers om zich naartoe te wenden en zich in te lezen en zelf al wat kennis op te doen over welke vormen van digitale criminaliteit er bestaan en hoe dat je er best mee omgaat. En dus is in maart de scamcampagne gelanceerd geweest. Hashtag scam, hè, en dat staat voor Stay Connected, Act Mindfully. Waarbij dat we zo goed als alle vormen van digitale criminaliteit overlopen en tips en advies geven over wat je best kan doen om het te voorkomen en wat je moet doen wanneer je slachtoffer bent geworden. En heel eenvoudig te vinden, hè, dus als je in Google gewoon federale politie hashtag scam intikt, dan kom je op die pagina terecht en dan kan je je toch een aantal uren verdiepen in de wereld van de online criminaliteit.
Oké, okay. Ik denk dat we een beetje aan het einde van ons gesprek zitten. Was er iets wat u nog wilde toevoegen?
Wat ik wel belangrijk vind, is om te benoemen dat we zien dat nu vanuit de overheid ook redelijk wat initiatieven worden genomen. Zeer positieve signalen. Hè. En dan moet ik toch minister Beenders daar een pluim geven. Hè. Hij voorop, in de zin van dat hij al een aantal maatregelen heeft getroffen, zeker naar de banken toe, die het voor de burgers... die een hele positieve, een heel positief effect hebben op de burgers als het gaat over phishing. Er was dringend nood aan betere communicatie, sensibilisering, centralisatie, noem maar op. En we hebben nu recent fraudstop, een nummer 1, centraal nummer waar je naar kan bellen als je slachtoffer bent geworden of denkt slachtoffer te zijn. En dat is ook heel belangrijk dat je dat nummer als eerste belt als je vreest dat je slachtoffer bent geworden, omdat je bent dan bij je bank en zij zitten aan de knoppen om onmiddellijk bepaalde zaken te kunnen gaan tegenhouden, blokkeren, noem maar op. Hè. Politie komt pas nadien. Hè. Dus dat vind ik heel goed. Je hebt de IBAN-check, hè, dus waarbij dat je naam, de naam van de persoon naar wie je overschrijft, wordt geverifieerd, ja of nee. Dat wil ik wel. Ik vind dat er nu eindelijk de nodige aandacht wordt gegeven aan al die digitale criminaliteit en dat er dat de broodnodige stappen genomen worden om dat voor te zijn.
Het betekent niet dat als we een e-mail krijgen van u, dat dan legitieme mail is trouwens, hè?
Nee, dat klopt. Dus die criminelen die zijn zelfs zo slim. Dat die weten wie dat er bepaalde rollen heeft in verschillende landen. En, dus ik ben zelf ook slachtoffer van identiteitsfraude, diefstal. Hè. In de zin van dat er in mijn naam ook mails worden uitgestuurd naar mensen om hen, hoe moet ik het zeggen, te beschuldigen van bepaalde vormen van online criminaliteit. Dat heeft dan eigenlijk te maken, dat is heel vaak in het kader van seksuele uitbuiting van minderjarigen, hè, waar dat echt niet de minste vorm van criminaliteit is. Hè. Maar daar word je dan van beschuldigd en dan staat mijn naam daaronder en dan moet je
klikken
via een bepaald
of zo,
e-mailadres met mij contact opnemen. Maar dat dus absoluut niet het geval is. Hè. Als je van die feiten verdacht wordt... Ja, dan gaan we niet zomaar een mail sturen. Hè. Dan zal je echt ter verantwoording worden geroepen, fysiek, op het commissariaat. Dan wel dat je thuis gewoon wordt opgepikt. Hè.
Ja. Oké, we hebben onze tijd goed gevuld. Bedankt, Christophe van Bortel, voor dit interview. En tot bij gelegenheid.
Ja. Heel graag gedaan. Tot genoegen.